Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Jarno Zuiderduin. Hij werd geboren in Alkmaar en in zijn jeugd hielden twee dingen hem aanwezig. Roofvogels en uilen en bouwen. Hij bouwde de mooiste hutten van de buurt. Hij koos voor timmerman en bouwde onder andere waterwoningen, maar hij werkte ook aan de waterskibaan in het park van Luna. Niet zo gek, want zijn hobby is wakeboarden. Door ongelukkige omstandigheden kon hij zijn vak als timmerman niet meer uitvoeren. Hij zat hele dagen thuis, maar daar waren nog de roofvogels en de uilen. Hij stapte op een paar valkeniers af en vroeg of ze hem het vak wilden leren. En dat mondde uit in Wild Spirit. Roofvogels. Jarno, met dieren als een hond of een kat krijg je een band. Maar roofvogels, kun je daar ook een band mee opbouwen?
In mijn beleving hebben roofvogels en uilen eigenlijk maar één drang. En dat is eten. Ze willen eten. Dus als ik klaarsta met het eten, dan zijn ze op mij gericht. Maar elke andere persoon die bij ons komt of bij ons op bezoek is, die met eten in hun handen staat, die hebben die band eigenlijk ook. Dus nee, echt een band zoals een hond of een kat heeft, dat absoluut niet. Zolang je eten hebt, dan vinden ze je leuk. En zodra het eten weg is, ben je een van de duizenden, zeg maar.
Oh ja. Ik ga uit van mijn eigen nieuwsgierigheid natuurlijk. Hebben alle vogels hetzelfde karakter? Of zijn er uitzonderingen?
Nee, eigenlijk alle vogels die wij hebben op dit moment, die hebben allemaal hun eigen eigenschappen, eigen karakters. Zo hebben wij een kerkuil gehad die heel erg afhankelijk was van mensen. Dus die kwam eigenlijk al bij je. Die kwam helemaal tegen je aan zitten. Die moest je eigenlijk gewoon kroelen en aaien. Dan was hij tevreden. Maar zodra je eten bij je had, dan was hij weer op het eten gericht. En dan was eigenlijk dat hele lievige, dat was er een beetje vanaf. Want dan wilde hij alleen nog maar eten. Maar zodra het eten weer gedaan was, dan was het echt, het was eigenlijk net een beetje een knuffeluil. Zo noemden we hem ook altijd.
Ach, wat leuk. Maar ja, een hond wil ook eten, hè? Ook niet aankomen als ben je nog zo zo'n lieve baasje. Maar
nee, dat is waar.
Dus, en wie is Bliksem?
Bliksem is eigenlijk de vogel waar het allemaal mee begonnen is. Ik was op zoek naar een kerkuiltje, gewoon omdat we dat al eerder hadden gehad bij ons thuis. En ik zag een advertentie op Marktplaats over een kerkuil die eigenlijk weg moest, want diegene die kon er niet meer voor zorgen. Dus ik dacht, waarom niet? Ik ga naar Rotterdam toe en ik ga met de kinderen op stap en we gaan een kerkuil ophalen. Totdat we daar aankwamen en eigenlijk de kerkuil zo ziek was en verwaarloosd dat hij eigenlijk al op het punt van overlijden stond dat we daar aankwamen. En toen dacht ik eigenlijk, als ik deze vogel mee naar huis ga nemen en we doen thuis de kist open waar die in vervoerd wordt en hij is overleden, hebben de kinderen een trauma. Dus dat gaan we niet doen. Dus ik had gezegd, ik zie het niet zitten. Hij zegt, maar ik heb nog meer vogels. Dus wat wil je dan? Laat het maar zien wat je hebt. En toen zag ik Bliksem zitten. Die zat in een kleine hondenbench, ergens weggestopt in zijn woonkamer.
In een hondenbench?
Ja, in een heel klein hondenbench. Hij kon zijn kont niet keren. Zijn vleugels die waren echt helemaal kapot. Dus ik zeg, ik neem deze vogel mee. Op de een of andere manier had ik gewoon het gevoel van deze vogel, die is voor mij. En ik heb hem eigenlijk meegenomen bij de jongen. Maar omdat hij nog meer vogels had zitten, zijn we eigenlijk de straat uitgereden. En heb ik de dierenbescherming gebeld. En gezegd van, er zitten nog meer verwaarloosde dieren. Er ligt ook nog een bijna overleden kerkuil. Jullie moeten daar gaan kijken. Die zijn eigenlijk meteen erop afgegaan op de melding. En ze hebben eigenlijk alles in beslag genomen wat hij nog had. En wat ik heb begrepen is dat hij ook meteen een huisdierenverbod heeft gekregen voor de rest van zijn leven. Dus Bliksem kon ik redden, maar de rest van de vogels, dat moest ik aan de dierenbescherming overlaten.
Dat is toch wel triest, hè?
Ja, het is echt verschrikkelijk in wat voor situaties wij dieren aantreffen af en toe. Alleen wij proberen dan ons steentje wel bij te dragen om die beesten in ieder geval de rest van hun leven weer een goed leven te geven.
Maar wat is Bliksem eigenlijk voor een vogel?
Bliksem is een woestijnbuizerd en in het Engels is het een harrishawk. En het is eigenlijk een hele bijzondere vogel, omdat het de enigste roofvogelsoort is die met familieverbanden aan het jagen is in het wild. Dus ze doen eigenlijk de jacht doen ze met de hele familie. Dus de jongen die op het nest zitten moeten gevoerd worden. En de jongen die het jaar daarvoor uitgevlogen zijn van het nest, die blijven bij hun familie om het eten te zoeken. En dat doen ze in een hele speciale rangorde. De ouders die gaan zeg maar om de bosjes heen staan. En de jongen van het jaar daarvoor die gaan eigenlijk de bosjes in om de prooi daar dan uit te jagen. En die lopen dan uit de bosjes. En dan staan de rest van de familie staat daaromheen. En die pakken het. En
zo wordt dan, slim.
Ja, en zo wordt die hele prooi helemaal verdeeld. Dus de voedzame delen van de prooi die gaan dan naar de jongen die op het nest zitten nog. En zo hebben ze allemaal hun eigen stukje, eigen taak en een stukje eten. Want ja, de wat oudere vogels die niet meer zoveel voedingsstoffen nodig hebben, die krijgen dan een beetje de restjes.
Oh ja. En over wat voor prooi praten we dan?
Vooral grotere knaagdieren vangen ze in het wild. Ze leven maar, in de woestijn. Dus daar
geef het eens een naam, dat knaagdier?
Ja, is een hele lastige. Het lijkt een beetje op een marmot, konijnachtig. Maar de specifieke naam, dat durf ik zo even
niet
maar
goed,
zeggen.
We noemen het even woestijnrat of zo.
Bijvoorbeeld, ja.
Nou, dus precies. Ongeveer de grootte van een konijn?
Ja, ongeveer, ja.
Oké, nou dat vind ik wel bijzonder. Nou, daar is alles uit voorgekomen. Maar wat is alles?
Nou, op het moment zijn we van woestijnbuizen bliksem naar bijna 10 vogels al gegaan. En alle vogels die wij ook hebben, die hebben ook een eigen verhaal. Dus de een die komt zoals bliksem uit een hondenbench. De ander die zat in een volière met heel veel verschillende uilensoorten in dezelfde kooi. Wat eigenlijk gewoon absoluut niet kan.
Waarom kan dat niet?
Ja, omdat in het wild komen ze elkaar niet tegen. Dus er zijn ook sommige vogels zijn ook gewoon prooi. En ja, die worden gewoon opgegeten. Dus dat is gewoon niet de bedoeling. En diegene die dat deed, ja, die had daar gewoon geen kennis van. Die dacht gewoon, ik neem gewoon 4, 5 verschillende uilen. Die zet ik in dezelfde volière. En dat komt wel goed, maar dat kwam niet goed. En toen ik dat zag, hebben we die uil ook weer meegenomen. En die zit ook nog steeds bij ons. En zo hebben we eigenlijk heel veel vogels opgevangen. Of ze worden
vertel
bij ons
nog
gebrind.
Eens zo'n verhaal. Ik vind het hartstikke leuk.
Ja, nou, vorig jaar kreeg ik een telefoontje van iemand die wilde van zijn uil af. Want die maakte heel veel herrie. En de buren begonnen al te klagen en de politie te bellen van ja, overlast. Dus die zegt, kan ik de vogel bij jou kwijt? En eigenlijk had ik er eigenlijk helemaal geen ruimte voor. Want onze foyeren zaten al vol. Dus ik dacht van, nou weet je, we gaan eerst even over de zomervakantie heen. En dan ga ik kijken of ik ruimte kan maken. En nog geen 3, 4 dagen later kwam ik bij de foyeres. En toen stond er ineens een kistje voor mijn deur. En toen werd die vogel dus gewoon bij mij voor de deur
gezet.
Ja, die werd gewoon bij mij voor de deur gezet. Van hier, dit zijn je papieren. En je zoekt het er maar mee uit. Want ik kan er niet meer voor zorgen. En zo is die ook weer bij ons terechtgekomen.
Maar wat voor papieren zitten daar dan bij?
Sommige vogels die hebben CITES-verklaringen, zoals wij dat noemen. Dat zijn een soort vergunningen dat je het dier in gevangenschap mag houden. Want anders zouden het natuurlijk bijvoorbeeld met de kerkuil in het wild gewoon de nesten worden leeggeroofd. En ja, die worden dan bij mensen thuis weer gehouden. En daarom hebben we ze besloten om de inheemse vogels vooral een vaste ring te geven. En bij die ring hoort dan weer een soort vergunning, waardoor je kan aantonen dat die uit gevangenschap komt en niet uit het wild is gevangen.
Ja, want ik denk dat roofvogels ook een bepaalde opbrengst opleveren om illegaal in te smokkelen. Want een woestijn vogel, die is toch niet hier?
Nee.
Het is zijn habitat helemaal niet.
Nee, die komen hier ook zeker niet voor. En er is natuurlijk wel een florerende handel in roofvogels en
toch
uilen.
Wel.
Vooral uit het buitenland natuurlijk. Want ja, iedereen wil natuurlijk de meest bijzondere soorten in gevangenschap hebben om te gaan kweken. Want waar je mee kweekt, daar kan je geld mee verdienen. Alleen er is inmiddels ook een hele grote overvloed aan roofvogels en uilen op Marktplaats bijvoorbeeld. Je hoeft het maar in te typen.
Dat meen je niet.
En je kan de gekste uilen en roofvogelsoorten op Marktplaats weghalen, zeg maar. En daardoor zijn ook de prijzen heel erg gekelderd. Een kerkuil was een paar jaar geleden bijvoorbeeld €200-€300. En nu staan ze voor €50 te kopen en raken ze het nog niet kwijt. En dan gaan ze verkopen aan taxidermisten om ze te laten opzetten. En dan verkopen ze de levende vogel. En die worden dan doodgemaakt om opgezet te worden.
Wauw.
Ja,
dat is afschuwelijk.
Ja, het is verschrikkelijk.
Maar ik kom nog even terug. Want Wild Spirit roofvogels is uit bliksem voortgekomen, hè?
Ja.
Eigenlijk.
Ja, zeker.
Wat is het eigenlijk? Wild Spirit roofvogels. En .nl erachter. En u kunt hem vinden op internet, de website.
Ja, Wild Spirit roofvogels is eigenlijk begonnen met bliksem. Als we gaan ermee naar scholen om de kinderen op scholen wat te vertellen over roofvogels en uilen. En ook waarom het zo belangrijk is om dat niet als huisdieren te gaan houden. Maar omdat er steeds meer vogels bij kwamen en we ze ook regelmatig op dagelijkse basis trainden, dacht ik ook van ja, we kunnen ook laten zien hoe die vogels vliegen in de natuur, hoe ze jagen, hoe ze dat allemaal doen. En toen hebben we eigenlijk besloten van ja, waarom maak ik er niet gewoon een bedrijf van? En gaan we geld verdienen om de roofvogels en uilen in Nederland ook een beetje te helpen. En zo werken we ook een beetje samen met de uilenwerkgroepen in Nederland om hun ook een steuntje in de rug te kunnen geven. Dat is ook het hele motto van mijn bedrijf. Winst maken doe ik niet. Als ik winst heb, doneer ik het weer aan andere goede doelen die ook met roofvogels en uilen werken. En zo zijn we eigenlijk er een beetje ingerold. Eigenlijk ging het automatisch. We kregen een school. Willen jullie langskomen met wat vogels? Ja, hartstikke leuk. Toen kregen we een aanvraag voor een bruiloft of we de ringen wilden aanvliegen met een kerkuil.
Oh, nee, dat ben je niet.
Ja, en toen dacht ik eigenlijk van ja,
wat leuk.
We moeten hier wat mee gaan doen, zeg maar. We kregen zoveel aanvragen dat we eigenlijk er niet meer omheen konden om dat zo te doen. Want ja, de vogels die wij hebben moeten ook eten krijgen. We hebben onderhoud in onze foyeres. Dus er moet wel wat geld binnenkomen.
Wat eten ze nou zoal?
Wij voeren ze eigenlijk een heel divers menu. Duiven, eendagskuikens, muizen, ratten. Eigenlijk alles wat ze in de natuur ook
kunnen. Het is ook vis?
De vogels die ik heb niet. Maar er zijn inderdaad vis of roofvogelsoorten die ook vis eten. Zoals de visarend bijvoorbeeld.
Ja. En de kikkerdief. Nou ja, is dat een roofvogel eigenlijk?
De kikkerdief is zeker een roofvogel. Ja, absoluut.
Maar goed, dat idee komt in je hoofd. Maar nou vraag ik me toch ook af, je had in eerste instantie, had je gewoon vogels, maar je ging ermee naar scholen. Het blijven roofvogels, hoe zeker is dat? Hoe veilig?
Nou, in principe trainen wij ze best wel goed. Dus we beginnen eigenlijk met een wilde vogel, zoals bliksem. Die was natuurlijk helemaal verwilderd, omdat die zat opgesloten. En dan is het eigenlijk een kwestie van elke dag urenlang gewoon met hem op de handschoen door de straat lopen, overal aan laten wennen, aan huisdieren, aan kinderen. Ik heb natuurlijk ook zelf kinderen, dus die waren ook de hele dag erbij in de buurt. En het blijven wilde dieren, dus 100% garantie is er niet. Daarom geven wij ook niet alle kinderen zomaar alle vogels op een handschoen om ze vast te houden, zeg maar. Een hele grote Europese oer ga ik niet op een handschoen bij een 4-jarig kindje zetten.
Wat weegt dat dan?
Ja, ruim 2 kilo. Dus dat al het gewicht. Maar ook gewoon omdat het gewoon de verhoudingen kloppen niet. En een vogel waarvan ik weet dat hij wel eens gekke dingen kan doen. Ja, die ga ik niet bij kinderen op de handschoen zetten om een fotootje te maken bijvoorbeeld.
Maar je hebt het net over volières. En ik neem aan dat jouw vogels ook leren. Nou ja, leren vliegen bedoel ik niet. Maar in het opvoedingsprogramma vliegen en bij jou terug moeten komen.
Ja, zeker.
Heb je ruimte voor nodig? Hoe ging dat dan?
Nou, eigenlijk toen we bliksem hadden gered, toen liep ik ermee door de woonwijk heen. Want toen zat die nog
dat
bij mij.
Dat moet ook geen gezicht geweest
zijn. Nee, dat is natuurlijk heel. Vooral voor mensen die dat niet gewend zijn. En die ineens in een woonwijk iemand zien lopen met een woestijnbuis. Ja, die komen vragen.
Ongelooflijk. Dat,
van ja, wat is dit? Waarom loop je hier? Dan vertel je hun het verhaal. En toen liep ik eigenlijk spontaan tegen iemand aan van het Noord-Hollands Dagblad. En die zegt, dit is eigenlijk wel een interessant verhaal voor een stukje voor in de krant. Dus hij zegt, mag ik dat een interview bij jou doen met een fotograaf erbij? Ik zeg, in principe ben ik niet zo van die poespas. Ik zeg, ik vind het niet stoer dat ik hier loop. Het is meer voor de vogel dat het moet. Maar ik denk, als ik nou een oproepje mag doen voor iemand die een stukje grond heeft, waar ik dan foyers kan bouwen, zodat ik ook wat kan uitbreiden, dan wil ik het doen. Nou, zo geschieden. Ik heb dat interview met die man gedaan. Stond in de krant en diezelfde avond kreeg ik al berichtjes van een aantal mensen. Van ja, wij hebben wel een stukje grond waar je wat mee kan doen. Dus toen ben ik eigenlijk gaan selecteren van ja, die is ver weg, want dat was in de Beemster. Deze die zat om de hoek. En toen kwam ik eigenlijk bij Giel en Corrie terecht. En toen ben ik daar op gesprek geweest. En het was eigenlijk meteen een goede klik waarvan ik dacht, ja, dit is eigenlijk gewoon waar ik naar op zoek was. En toen kon ik daar mijn foyeres gaan neerzetten.
Wat leuk. Wat me eigenlijk ook een beetje triggerde was dat je zei, ik heb geen plaats voor een uil. Zitten al jouw vogels in volières?
Ja, al onze vogels die zitten in een hele grote volière. Tegenwoordig is dat ook de richtlijn vanuit de overheid, dat je bepaalde standaard maten moet hebben voor een bepaalde vogel. Niet dat ik het met alle afmetingen eens ben die er worden voorgeschreven, maar ja, je hebt je eraan te houden. En daardoor kunnen wij niet zomaar 40 foyeres neerzetten. Want sommige foyeres die zijn gewoon 5 bij 5 meter. Ja, daar moet je ook de ruimte voor hebben. En ik heb wel redelijk wat ruimte. Maar niet om 40 foyeres neer te zetten. En ik wil ook niet zo groot worden.
En je moet ruimte overhouden om te trainen natuurlijk.
Dat ook nog, ja. En ik wil niet 40 foyeres hebben met 40 vogels. Ik wil het wel kleinschalig houden. Want ik moet wel een leuke hobby blijven. En het moet niet dat ik er echt gewoon constant mee bezig ben. Dag en nacht. Om maar voor de vogels te kunnen zorgen. Want dan komen er ook weer vogels langs die ik eigenlijk niet wil hebben. Nee, omdat ze gedumpt worden. Dus ik hou het nu bij dit. En wie weet, we staan over 10 jaar wel op een heel ander moment. En dan spreken we elkaar en dan heb ik straks 40 foyeren staan. Je weet niet hoe het loopt.
Nee, en een heleboel personeel.
Nou ja, precies.
Je voert een inzamelactie voor nestkasten. Leg dat eens uit.
Ja, op de plek waar wij eigenlijk onze foyeres hebben staan, ontdekten we eigenlijk dat er ook wilde steenuiltjes rondvlogen. En dat is eigenlijk gekomen omdat ik door de buurman werd aangesproken. Van ja, er zit een nest met vogeltjes, met uiltjes, die zitten bij ons in de garage. Zou je er even naar willen kijken?
Hoe komen die in de garage? Heeft die ze gevangen? Of hebben ze daar genesteld? Hoe komen ze daar?
Ja, het is eigenlijk een garage die is in stukken verdeeld. Dus die werden eigenlijk verhuurd. Dus de deuren staan wel eens open. Soms staan ze op een kiertje om een beetje frisse lucht te krijgen. En dan glippen die uiltjes naar binnen en die begonnen daar te nestelen. Alleen, die veroorzaken natuurlijk best wel wat overlast. Want ze poepen en ze hebben braakballen die uitgespuugd worden. Dus er werden ook spullen ondergepoept. En daar waren ze niet zo blij mee. Dus die hebben we toen eigenlijk dat nest hebben we weggehaald, omdat de ouders er niet meer bij konden komen. Want de garagedeuren werd afgesloten. Dus de ouders stonden daar een beetje in paniek. Van ja, we kunnen niet bij onze jongen komen. Oh. Wat nu? Dus toen ik naar dat nest ging kijken, waren er van de 5 jonge steenuiltjes waren er eigenlijk al 2 overleden. De rest die zat helemaal onder de bloedmijt. Dus die heb ik daar weggehaald. En toen heb ik ze mee naar huis genomen om ze te behandelen tegen de bloedmijt. Maar omdat we in Nederland met regels zitten, mag ik ze niet zelf houden. Dus ze moeten naar een gespecialiseerde wildopvang. En die zit bij ons in Krommenie. Dus toen heb ik met hun contact gezocht. Van ja, ik heb een paar jonge steenuiltjes. Kan ik die langsbrengen? Want die moeten verzorgd worden. Ja, nou, dat kon allemaal. Was geen probleem. Hun hadden de expertise daarvoor om dat te gaan doen. Alleen, ik had wel 1 voorwaarde. Ik zeg, als ze weer klaar zijn om uit te vliegen, wil ik dat dat weer hier gebeurt, waar we ze weggehaald hebben. Omdat die jongen hier gewoon thuis horen. Nou, dat was ook geen probleem. Dus zo hebben we het eigenlijk overgedragen aan de wildopvang in Krommenie. En toen ze klaar waren om uit te vliegen, kwamen ze ook netjes een afspraak maken van, nou, we komen ze weer vrij laten, want ze zijn er klaar voor. Maar toen dacht ik, ja, wat nu? Want het jaar erop kreeg ik weer hetzelfde dingetje. Ze zaten weer in de garage. Ach, ik denk, daar moeten we wat aan doen, want ja, we kunnen ze niet elke keer die nesten leeghalen of weghalen om dan weer naar de wildopvang te brengen. Ik zeg, dat wordt een cyclus, dat wil ik niet.
De natuur gaat ten koste van de beesten.
Daarom. Dus toen dacht ik, waarom gaan we niet een nestkast ophangen om te kijken of we ze daar naartoe kunnen verplaatsen. Dus we hebben toen bij de buurman van Giel en Corrie hebben we een nestkast in de boom gehangen. En dit jaar was het eigenlijk voor het eerst dat er jonge steenuiltjes ingeboren werden. En toen dacht ik, ja, maar die jongen moeten straks ook weer een plek hebben om te nestelen. Dus nu zijn we eigenlijk geld aan het inzamelen om nestkasten te kunnen bouwen. Om eigenlijk in heel Zuid-Scharwoude en omgeving nestkasten voor de steenuil te kunnen ophangen. Zodat de jongen die geboren worden uit onze nestkasten ook een plek hebben om weer te nestelen. En zo kunnen we de populatie steenuiltjes ook heel erg weer opkrikken.
En hoe ziet zo'n nestkast eruit? Kun je dat een beetje grofweg zeggen? Kan iemand dat zelf maken?
Ja, zeker. Als je op de website van de steenuilenwerkgroep bijvoorbeeld zoekt, dan staat gewoon een hele bouwtekening. Het is een hele simpele constructie. Het is gewoon een vierkante kist met een soort sluisje erin, zodat de kraaien en de kouwen er niet in kunnen komen. En de uiltjes er wel gewoon via een soort sluisje naar binnen kunnen komen.
En hoe groot is de afmeting aan de buitenkant?
Hij is ongeveer 80 centimeter bij 40 centimeter ongeveer.
Oh, dat is flink groot.
Ja, het is wel een flinke kast, ja. Omdat ze ook soms wel grote nesten hebben. En natuurlijk een hele muizenvoorraad opbouwen in die nestkast voor het vuur. Ja, dat is, toen ik de eerste keer ging kijken, lagen er denk ik wel 40 muisjes gewoon in op voorraad. Gewoon een soort koelkastje werd het gebruikt.
De provisiekast.
Ja,
oh, heerlijk.
Absoluut.
Ja, leuk. Hartstikke leuk. Ik heb ook gehoord dat uilen alleen op een bepaald grondgebied blijven als daar voldoende voedsel is. Ja. En als dat er niet is, trekken ze weg.
Ja, nou, absoluut. En dat zie je niet alleen bij de uilen, maar eigenlijk bij alle roofvogels. Een heel goed voorbeeld is hier in de omgeving heb je de natuurbegraafplaats, het Geesmalo. 2 jaar geleden stierven daar van de torenvalken, omdat er heel veel muizen liepen. Maar nu zijn de muizen daar wat minder en je ziet ze eigenlijk ook niet meer. Ze gaan echt hun eten achterna. Als er ergens heel veel muizen te vangen zijn, leggen ze ook veel meer eieren. Is de jongen die eruit komen, zijn ook steeds hoger en hoger. Omdat ze meer voedsel te kunnen vangen, kunnen ze ook meer jongen grootbrengen. En als dat een slecht muizenjaar is, dan worden er ook minder jongen grootgebracht.
Ja, ik zie hier in de buurt ook minder torenvalken.
Ja, is eigenlijk een algemeen probleem overal in heel Nederland.
Oh, toch wel?
Ja, die aantallen met torenvalken onder andere, ja, dat keldert heel erg naar beneden.
Vind ik jammer. Het was zo'n baken in de lucht, hè, als hij stond te bidden.
Absoluut.
Geweldig.
Ja, absoluut.
Wat ik ook heel bijzonder vond, is je kunt bij jou een fotografieworkshop volgen in samenwerking met een professionele fotograaf.
Ja, absoluut. Daar hebben we eigenlijk voor gekozen, omdat we heel veel mensen eigenlijk kregen met van ja, we willen eigenlijk wel foto's maken, alleen wij hoeven ze niet zelf vast te houden. We zouden het alleen leuk vinden om de foto's te maken van bijvoorbeeld een uil of een roofvogel die komt aanvliegen.
Ze zijn zo mooi om te zien, hè?
Ja, daarom. Dus toen hebben we eigenlijk besloten, waarom doen we dat niet in samenwerking met een fotograaf? Ik ben zelf hobbyfotograaf, maar echt professioneel doe ik het niet. Dus ik dacht, als we dat soort dingen doen, moet er wel een professional bij zijn die ook kan zeggen van, nou, als we gaan vliegen met de vogels, dan moet je deze instellingen gebruiken. Zetten we ze op een boomstammetje neer om een portretje te maken, dan kan je deze instellingen gebruiken.
Heel belangrijk.
Ja, absoluut. Ja. En daarom hebben we dat eigenlijk voor gedaan, om dat onder toezicht van een professionele fotograaf te doen.
En hoe melden we ons aan?
We kunnen op de website naar het kopje vogelfotografie workshop gaan. En daar kun je eigenlijk contact met ons opnemen via een formuliertje. En als we genoeg mensen hebben, want we gaan niet voor één iemand een hele professionele fotograaf inhuren.
Nee, dat wordt te duur natuurlijk.
Doen we dan graag in het liefst een groepje van 5-6 mensen, zeg maar, dat ze dan met z'n allen bij ons langskomen.
Leuk, heel leuk initiatief. Wild Spirit roofvogels. Maar als u kijkt onder Jarno Zuiderduin, heb ik gezien, vind je ook al heel snel jouw vogels en dingen bij elkaar. Het komt best wel goed.
Ja.
Je geeft ook privé demonstraties. Wat houdt dat dan weer in?
Dat is eigenlijk weer de andere tak van wat wij doen. Wij trainen natuurlijk al onze vogels. Die worden getraind om los te kunnen vliegen. Dus een privé demonstratie is eigenlijk dat je gewoon met je eigen groepje, dus dat er geen vreemde mensen bij komen, bij ons langskomt. En dan gaan we eigenlijk de mensen in een kring zetten, in een grote kring. En dan laten we de vogels eigenlijk van de ene persoon naar de andere persoon vliegen. En dan kunnen ze ook zien van ja, hoe gaat dat nou? Als een Europese oehoe zijn vleugels strijkt, dan is dat bijna 2 meter wijd.
Ja.
En dat is heel indrukwekkend als dat recht op je af komt vliegen. Maar ook om te zien hoe dat dan precies op het laatste moment toch weer
remmen.
Zijn vleugels inkt en remt inderdaad om op je handschoen te landen.
Ze doen me denken aan vliegtuigen.
Ja, absoluut.
Zie je ook zo die kont onderuit gaan.
Ja, absoluut.
Geweldig.
Ja, zeker.
En dat wakeboarden, kan je dat nog doen met je rug?
Het is heel lastig, alleen soms dan heb ik er zoveel zin in om dat te doen, dat ik de pijn maar gewoon verbijt en dan gewoon toch
maar
het water op.
Je moet wel voorzichtig zijn, hè?
Ja, absoluut.
Want die wakeboarders, dat zijn toch echt van die coole gasten?
We doen wel eens dingen die je eigenlijk beter niet kan doen.
Leg het eens uit wat het precies is.
Want
we hebben het ook even over het park van Luna, hè?
Het is eigenlijk begonnen dat ik werd ontslagen bij Ooms Bouwmaatschappij. Omdat we in de economische crisis belanden, moesten de ontslagen vallen. Alleen op dat moment werd er ook een rechtszaak gevoerd om een waterskibaan in het Park van Luna te bouwen. En omdat dat toen al mijn hobby was, omdat ik regelmatig naar Hongarije op vakantie ging en daar ook ging wakeboarden, dacht ik eigenlijk, ja, waarom niet? Ik heb toch niks meer te doen. Ik ga het gewoon erop wagen. Toen was de uitspraak van de rechter positief dat ze daar mochten beginnen. En ik dacht, ja, ik heb ook bouwervaring. En ik kan wakeboarden. Ik weet hoe het reilen en zeilen daarvan gaat. Ik ga gewoon een sollicitatiebrief sturen. Toen werd ik uitgenodigd en eigenlijk ook meteen aangenomen. En ik kon dus ook nog gaan helpen om de baan daar op te bouwen. Dus ik heb eigenlijk vanaf het begin dat er nog helemaal niks was, totdat die hele waterskibaan klaar was, alles meegemaakt. Van het eerste bouwtje tot het laatste moertje. En toen kon ik ook nog mijn andere hobby uitvoeren. Toen heb ik daar een paar jaar als instructeur gewerkt om mensen te leren wakeboarden. En zo is dat eigenlijk er een beetje van gekomen. Dat ik eigenlijk 2 hobby's heb waar ik ook nog in mijn werk heb kunnen maken. Ja.
En af en toe kriebelt het een beetje.
Ja, het blijft hangen. En ik probeer het ook regelmatig te blijven doen. Alleen meestal als ik heb gewakeboard, dan lig ik daarna een week gewoon plat van de pijn. Dus ik moet soms keuzes maken.
Ja.
Soms is het even op je tanden bijten om het toch maar te kunnen doen.
Kijk maar eens op Google wat wakeboarden is. Dan kunt u zien wat hij bedoelt. Heb je een favoriet? Even terug naar de vogels.
Ik had een favoriet. Wel een kerkuil. Wat ik net al vertelde, die heette Erwin. Die hebben we eigenlijk van jongs af aan hebben we die met de hand grootgebracht. Met de kinderen, met de hond, met mijn nieuwe partner op dit moment. En dat was dus het uiltje wat zo knuffelig was, zo lief was.
Ja.
Ook voor kinderen. Alleen nog niet zo heel lang geleden is dat zelfs. Is die 's nachts Hebben we bezoek gehad bij onze foyer. En heeft iemand de foyer opengesneden. En die heeft het uiltje eruit gehaald. En het klinkt heel gruwelijk. Het is het ook. Die heeft toen zijn nek omgedraaid. En het vogeltje eigenlijk gewoon vermoord. En daar achtergelaten. Dus die trof ik de dag erna, trof ik die daar dood aan. En daar hebben we eigenlijk wel heel veel verdriet van. Vooral de kinderen. Want dat was echt hun vogeltje. Omdat ze die ook in de huiskamer hebben zien opgroeien. Dus dat was mijn favoriet. En op dit moment heb ik eigenlijk geen favoriet. Dus ik vind ze allemaal even leuk.
En wat ik me ook afvraag, je hebt met ze in de straat gelopen. En wanneer mogen ze losvliegen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Wij beginnen met de training altijd aan een lijn. Zodat ze wel kunnen vliegen, maar dat ze nog wel de veiligheid hebben. Dat als ze denken van ik ga er vandoor, dat ze nog aan een lijn zitten. En op het moment dat ik er 100% van overtuigd ben dat ze los kunnen, dan gaan ze los. En dan senderen we ook de vogels. Dus dan krijgen ze een sendertje om. Dat mocht het gebeuren dat ze ergens van schrikken en ook wegvliegen, kunnen we ze met een radioantenne kunnen we ze ook weer terugvinden. En dan kan het wel eens voorkomen dat ze zich verstoppen in een boom en dat ze geen honger hebben. En dat ik een nachtje onder een boom moet gaan logeren.
Geweldig. Wild Spirit Roofvogels. Jarno, fijn dat je er was. Dank
je wel. Ik heb het heel graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.